die de bindingstest van eergisteren al gezien hadden, die hadden ook al gezien dat er dus daar helemaal niemand zit. En dat is nog steeds zo. Maar gelukkig, we hebben Chantal, we hebben Peter en we hebben een fellow jitser. En ik denk dat ik weet wie erachter zit. Nee, er moet nog even wat aan gesleuteld worden. Maar goed, dan beginnen we gewoon even met waarom zitten wij allemaal op de Jitsi? Nou, het is vakantie. En Marcel heeft gezegd, misschien dat ik nog even online kom. Maar kennelijk zit hij zo in de vakantiemodus dat hij 8 uur gemist heeft. Net als wij. 2 minuten of zo. Daar gaan we het niet over hebben.
En we zijn offline.
Ja, nee. Dus een kleinigheidje aan mijn kant. Zeg nog eens hoi, Chantal.
Hoi.
Ja, nu horen ze je wel.
Ja.
Ja.
Oké, nou ja, ik zei, nou, we waren een beetje te laat, maar dat is gewoon net zoals van oud.
Precies, als het perfect zou gaan, is het ook geen echte Greenerds uitzending.
Nou, zeker niet zo op locatie allemaal.
Nee. En dit is het, aflevering 209. De vakantieeditie. En ik hoop eigenlijk dat we nu een camerabeeld gaan zien bij PA3weg. Ja!
Yay!
Ik heb daar zelfs nog applaus voor. Dat wordt hij niet, maar het is thuis wel.
Het is ook nog de verkeerde camera, maar daar ga ik nog wel wat aan doen.
Dat geeft helemaal niks. Je geluid komt in ieder geval keurig binnen, dus daar ben ik, ben ik heel blij mee. Oh, kijk. Nog wat dichterbij.
Ja. Ja, kan ietsje verder nog. Maar...
Ah, helemaal goed. Goed, Wouter, welkom.
Ja, dankjewel.
Of eigenlijk, zoals het dan hoort, hey, wie ben jij en wat doe jij in de IT?
Ja, nou, ik ben Wouter Weglaar, PA3weg op IRC. Dat is mijn amateur radio callsign. En ik werk bij een ruimtevaartbedrijf. Ben daar begonnen als elektrotechnicus en geëindigd nu in de IT. En ik ben verantwoordelijk voor het netwerk en de servers en al dat soort spul bij ons. En mijn collega die doet users en de gebruikerskant en ik doe de infrastructuurkant. En daarnaast ben ik nog steeds betrokken met een heleboel satellietprojecten. Dus van alles en nog wat eigenlijk. Maar bij een klein ruimtevaartbedrijf in Delft.
Ja, hartstikke tof. Ja, want jij bent bij ons op de Discord ook wel de lokale space nerd.
Ja.
In de meest positieve zin van het woord, hè? Laten we dat even vooropstellen.
Nou ja, nerd is altijd goed natuurlijk. Dus ja, space ervoor nog beter.
Kijk. Maar als jij zegt, je doet dingen met servers en infra en zo. Was dan jouw afgelopen vrijdag ook heel gezellig? Of heb je er niks van gemerkt?
Ja, dat viel gelukkig mee. Nee, geen CrowdStrike of Azure dingen bij ons.
Ja.
Dus nee hoor, we werden wel benaderd door een andere vendor. Jullie hebben wel producten bij ons. By the way, bij ons is het niet stuk. Dat vond ik dan ook wel weer grappig. Maar ik heb daar vooral naar zitten kijken in verbazing hoe dat bij anderen heel erg kapot ging.
Ja, nou ja, goed, ik was er dus zo heen, waarbij het stuk ging. Ik was die vrijdag nog vroeger mijn bed uit dan normaal. Ik denk, ik kan toch niet meer slapen. Weet je, ik ga maar gewoon aan het werk, dan kan ik extra vroeg aan mijn weekend beginnen. Dus ik was net lekker een uurtje bezig. Ik was mijn tweede bak koffie aan het zetten. Er stond een YouTube-je aan op de achtergrond die ik nog net kon horen vanuit de keuken. En ineens, uit. Oh. Nou ja, het zal wel. Wat is er aan de hand? Dus kijk op het scherm. Blauw scherm. Stom ding. Nou, gaat wel rebooten. Komt vast wel goed. Dus ik ben klaar met mijn koffie. En ik zie hem gewoon weer een blauw scherm induiken. En nog een keer. En toen de recovery prompt. Oké. Dit is niet de vrijdag die ik voor ogen had. Toen nog niks denk, verder wetende.
Dat het niet de vrijdag was die heel veel mensen voor ogen hadden.
Dat wist ik toen nog niet. Ik denk, nou is mijn werklaptop kapot of zo. Ik zou een thuiswerkdagje doen. Ik had dan nog het enthousiaste idee dat ik vroeg klaar zou zijn. Nou, verdorie, moet ik nog naar kantoor toe. Ook om ander geheugen proberen, weet ik veel wat. Die jongens van IT langs en zeggen, hier, stuk. Dus ik begin even wat te googlen. Ik kijk wat rond en ik... Hey. Nou, misschien is het toch wat anders. Nou weet je, ik ga eerst eens eventjes een WhatsAppje sturen naar de lokale IT'ers van wie van jullie is er vandaag wel op kantoor? Want voor hetzelfde geld zouden ze allebei ook een thuiswerkdag hebben en dan schiet het niet op. Eentje die woont hier relatief dicht op de hoek, dus dan had ik beter naar zijn huis kunnen rijden. Maar goed, nee, ze zouden allebei naar kantoor. Toen was het ineens, maar wat is dat nou met dat CrowdStrike dan? En toen ineens zag ik 4, 5, 6 nieuwe Reddit-threadjes ontstaan. Oh. Het is dus niet op mijn laptop. Kapot. Ja, het is dus niet alleen op mijn laptop dat CrowdStrike het niet meer doet en de hele boel om zeep helpt. Dus om 7:30 had ik wat files vernacheld. En toen ging mijn laptop weer aan. Voor de mensen die het nog niet in de gaten hebben. Afgelopen vrijdag was er een hele grote outage dankzij CrowdStrike.
Als je dit niet in de gaten hebt gehad en je zit in de IT.
Ja. Hoe dan?
Dan had je geen internet, denk ik.
Maar als iemand dit nou over een jaar terug luistert en denkt, wat was dat ook alweer?
Ja, dat is waar.
Ja, er was een update voor de kernel level driver van de CrowdStrike Falcon Sensor. En dat is dus het stukje software wat alles op de computer in de gaten houdt op zoek naar malware en verdacht gedrag. Dus dat ding wil overal met zijn tengels aanzitten om te kijken of er iets gebeurt out of the ordinary. En daarvoor heeft hij een kernel level driver, dat is de CS Agent precies. En die is keurig afgestempeld bij Microsoft, heel testtraject door. En dan is die Windows certified, bladibla. Maar als je dat voor elk updateje wilt doen, dan duurt dat allemaal veel te lang. Dus, wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben daar binnenin een loadertje gebouwd. En ze kunnen dus updatefiletjes droppen op de computers van alle CrowdStrike installs. En die kernel level driver, die slurpt die filetjes op uit het gewone filesystem. En voegt dat dus gewoon on the fly toe aan zijn lijstje met taken en lijstje met dingen waar die op letten. En daar zat dus een nieuw datatypje in, wat niet goed klopte en toen ging alles stuk. En omdat het dan in de kernel zit, gaat de kernel op zijn mel en krijg je een blauw scherm. Bij Linux krijg je een kernel panic, bij Mac krijg je een paars scherm geloof ik. En bij Windows krijg je een blauwe. Dat heeft 1,5 uur geduurd voordat ze een fix voor hebben klaargezet aan hun kant. Maar in die tussentijd waren er wel de schattingen lopen wat uiteen 8 tot 9,5 miljoen machines wereldwijd onderuit gegaan. En omdat het al heel vroeg in het bootproces is, leek het erop dat geen enkele machine meer vanzelf overeind kan. En dus recovery boot in moet, of de recovery menu in moet, om een safe boot te kiezen of de recovery prompt te kiezen en dan de foute update file C000291-000000-000032.sys weg te halen. En dat is al genoeg. En dan kan hij weer booten. Nou is het zo dat wij ook op een aantal machines die geen last leken te hebben, later toen de grootste stress voorbij was, hebben gezien, die zijn wel plat gegaan. Die zijn weer teruggekomen.
Heb je een herstelpunt of zo?
Nee, die zijn 1 of 2 keer plat gegaan met een bluescreen.
Ja.
En op een of andere manier was er daarna niet iets wat het foute regeltje triggerde. Waardoor die machine gewoon upbleef. En een uur later de update, diezelfde C291, heleboel nullen, 32, heeft overruled met de 33.6.
Ja,
en dan was er dus daarna geen enkel probleem meer.
Omdat het een nieuwe fix was.
Ja.
Dus dan zou het kunnen zijn dat hij geboot heeft, dat hij Blue Screen of Death teruggerold heeft, omdat er herstelpunt was.
Nee. Geen herstelpunt. Hij is toevallig net niet langs dat ene stukje code gekomen, omdat de wind van links kwam, weet ik veel. En die machines zijn er doorheen gekomen zonder een call naar die ene foute instructie. En dat wat dus zorgde voor een page hit op non-paged area.
En zonder het niet verder in willen gaan, want anders zijn we daar te lang mee bezig. Maar dat kan alleen als je bijvoorbeeld heel lang doet om de registry bij te werken. Dat ik van, nou ja, dan ga ik gewoon verder met het volgende regeltje. Dan kan er wel eens iets, nou, zeg maar, niet in sync zijn. Dat soort dingen kan wel.
Het is inderdaad heel vreemd, dat ja.
We hebben het bij een aantal machines gezien. IT had het idee dat het bij Windows Server 2022 vaker fout ging. En ook bij bare metal servers vaker fout ging dan bij VM's.
Ja.
Overigens, en daar ben ik ook wel benieuwd wat andere mensen daarvan hebben gezien. Er werd op een gegeven moment op Twitter geroepen en ook door een aantal YouTubers enthousiast herhaald dat er een update file zou zijn met alleen maar nulletjes erin. Mijn filetje 32.sys was zeker niet alleen maar nulletjes.
Oké.
Daar stond heel wat in. En die is wel uit de tijdspanne dat het fout was. Van de problematische update.
Zou een deel van die dingen niet dynamisch gegenereerd worden? Ik vraag me af of dat, zeg maar, want het is heel vaag dat je, als je definitiefiles hebt, dus ik zie het maar als een antivirus met een definitieset.
Dat is ook hoe ik het begrepen heb.
Als je definities gaat inladen, dat je dan dus niet controleert van, hey, deze file is valid. Als je een file met alleen maar nullen erin zou stoppen, dan zou er toch op zijn minst een checksum ergens gewoon om moeten vallen. Of,
ja.
Maar, dat is toch uiteindelijk ook de oorzaak van dit, dat niet werkte?
Nou, behalve dan dus dat mijn machine gebluescreend heeft, mijn werklaptop heeft gebluescreend, op een file die zeker niet alleen maar nullen bevatte.
Ja.
En de hash van die file, als ik hem bij VirusTotal erin mikte, die ben ik ook op Twitter gewoon tegengekomen, die hebben meer mensen gehad.
Ja, dus het is wel een bestaande. Maar heb je mensen gevonden die file hadden en ook zeiden, bij mij is het wel down?
Ja. Er waren mensen die dus die file hebben bekeken en zeiden, kijk, deze heb ik. En toen kon ik daarbij denken, ja, ik ook, die file herken ik. En die begon
je zou
ook
bijna denken dat er een. Je zou bijna denken dat er een proces is die dus kijkt of je null pointer exceptions of dergelijke hebt en dat asynchroon werkt van het proces dat het doet of zo. Het zou heel raar zijn. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar
nee, goed,
Windows kernel is natuurlijk moeilijk. Wat daar gebeurt is geheim.
Wat daar trouwens op IRC en dus hier onder in beeld in de chat ook gemompeld wordt. Van, joh, zou het dan eerst een pre-allocation zijn van die file? En dat die nog niet eens toe was aan het wegschrijven van die file. En dat die toen al zichzelf opgehangen had. Dat zou inderdaad kunnen. En dat zou ook kunnen matchen met wat Jeroen Wiert heeft gevonden bij ons in de Discord in de thread die hierover gaat. Mocht je nog niet op onze Discord zitten, kijk straks even in de show notes voor het linkje. Of kijk op angrynerdspodcast.nl. Staat, als het goed is, ook een linkje op. Toch, Chantal?
Ja, en ook op het YouTube kanaal. Overal staat het.
Overal. Er zijn overal linkjes in onze Discord. Hey, hartstikke gezellig in ieder geval. Daar zijn ook een hele hoop nerds die allemaal informatie en ideeën bij elkaar gegooid hebben. En er is ook weer een vers blogje die ik inderdaad nog niet gezien had.
Ja, er is inderdaad een preliminary post-incident review. En een tech analysis die gisteren alle twee zijn gepubliceerd. Van CrowdStrike zelf.
Ja, maar ook een dingetje specifiek over de null bytes in de file.
Ja, dat is die tech analysis.
Ja, en dat is dan inderdaad. Hij probeert iets te schrijven en dat lukt hem dan niet meer. Nou, deze had ik nog niet gelezen, dus daar ga ik even geen uitspraak over doen. Dan weet ik niet precies genoeg.
In onze Discord zijn mensen er heel druk over aan het praten geweest. Dus mocht je daar meer over willen weten, ga zeker naar onze Discord. Ik heb voor de gelegenheid maar eventjes snel mijn bluescreen aangetrokken.
Voor de mensen die nu zeggen, de wat? Kijk even op YouTube.
Ja, en voor de mensen die niet kunnen, die hebben gewoon pech gehad.
Ja, sorry Peter.
Dat maakt niet uit. Ik heb beeldende fantasie.
Ik wil net zeggen, je hebt de beelden gewoon gezien, toch?
Dat bedoel ik. Ja, letterlijk ja. Ja, dat klopt, ja.
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 Oh ja, je had hem op een gegeven moment door jouw AI-kijk-dingetje gegooid.
Ook. Maar voor het maak je hem ook een keer aan met een event waar we allebei waren. Dus ik heb hem ook echt getouched, zeg maar.
Oh ja, dat kan kloppen. Ja.
Ja. Oh, dan moet je de volgende keer eentje hebben met relief, met braaien.
Ja, daar heb ik ook wel eens over na zitten denken.
Maken we wel een keer.
Ik heb al genoeg hobby's. Ooit.
Nee, dat is geen uitbesteden, dat doe ik wel, joh.
Wat ik trouwens nog wel een hele mooie take vond op dit hele verhaal. Ik bedoel, we kunnen natuurlijk zeggen van ja, het is de schuld van die CEO die in 2010 bij McAfee hetzelfde akkefietje had. In 2011 begint hij met CrowdStrike en zoveel jaar later gaat het gewoon weer mis. Ja, we kunnen dat vanaf nu een koertsje noemen, want zo heet die beste man.
Ja, ik vind het wel ver gaan hoor.
Ja.
Hij heeft het zelf niet geprogrammeerd, dus hoezo?
Waarschijnlijk niet. Ik zag wel even op Mastodon iemand voorbij komen. En dat heeft voor mij ook geklinkt bij ons in Discord. Een berichtje van Dave Anderson. Die zegt, joh, allemaal leuk en aardig en leuk shitposten. Maar iemand heeft op het knopje gedrukt.
Ja.
Iemand voelt zich nu vreselijk kut. Want die weet, ik heb op het knopje gedrukt. En daarna is alles naar de tering gegaan. Dat kan haast niet, zeg maar, niks met je doen.
Nee.
Nee. Nee. Dus als dus je weet wie dat is, vraag even hoe het met hem of haar gaat. Bied een knuffel aan. Alleen met consent uiteraard, maar bied aan. Ook voor de execs daar. Doe even mensen. Want, ja,
10 seconden stilte was wel, hè? Je deed al 10 seconden stilte, dus dat is mooi.
En niet alleen dat, de persoon die het knopje heeft ingedrukt, die heeft een hele supportstructuur om zich heen die dat had moeten kunnen voorkomen.
Ja.
En ja, dat ligt dus niet per se aan de persoon met de vinger.
Nee, maar Lizard Brain zegt waarschijnlijk wel van, fuck, ik heb op het knopje gedrukt. Tenminste, zou ik wel hebben.
Ja, en het is ook nog zo, bij systeembeheer programmatuur wordt minder unit getest dan bij een applicatie.
Dus, nou ja, dit is dus inderdaad een los updateje, een definitie updateje. En dat klinkt allemaal niet zo vreselijk spannend. Er had wel iets moeten zijn. En ze hebben ook beloofd dat ze nog heel veel meer beveiligingen gaan inbouwen om dit de toekomst te voorkomen.
Oké, the cloud strikes again. Nou, mooie. maar het was dus niet. Het was dus niet. Ik doe even een buggetje, probeer ik. Het was dus niet in de puntjes geregeld. Maar net als met Braille hebben we wel een site waarbij ze wel heel veel met puntjes doen. Het volgende item, als ik het goed lees.
Ja.
Pixel. En daar weet Wouter meer van, denk ik zo.
En het gaat over AI.
AI.
Ja, heb je daar ook een knopje voor?
Ja, heb ik een knopje voor. Dat heb ik al gedaan. Alleen die hoor jij niet.
Die hoor ik dan natuurlijk niet. Nee, precies.
Moet je terugluisteren.
Ja, het was een accountje een artikel over het detecteren van reflecties in pupillen van gezichten. Dus op het moment dat jij een AI gezicht genereert, en ik heb nu een mooi voorbeeld omdat ik lampjes heb hier, dat moet kloppen. En dat ze uit de kunstwereld een heleboel analyse-tooltjes hebben om daar naar te kijken of die reflecties kloppen. En dat hoeft dus niet altijd zo te zijn. En als dat niet klopt, dan zou het wel eens kunnen zijn dat het gegenereerd is door AI.
Oké. Nou ben ik benieuwd wat hij van mijn pupillen maakt. Want...
Ja, hij kijkt dus niet naar de pupilpositie, maar puur naar de lichtreflectie in jouw ogen.
Ja, nou ja, rechts is kunstoog. Ik ga
ja. Ja, nee. Doe maar niet.
En links is heel klein. Dus daar ben ik heel benieuwd.
Ja, maar het gaat er vooral om dat het niet zo kan zijn dat bij het ene oog het lampje rechts van voren staat. En bij het andere oog de ding van linksboven komt.
Ja.
Ja.
Daar hoort een bepaalde symmetrie in te zitten. daar kijkt hij dan naar. Dat zou dus voor nu een manier kunnen zijn om ze eruit te vissen. Ik vrees alleen wel dat dit ook wel weer iets is waar je wel op kunt trainen.
Ja, dat is natuurlijk het volgende natuurlijk. En dat is ook altijd eng met dat soort papers. Van op het moment dat je dan zegt van we kunnen het detecteren op deze manier. Dan vertel je in feite ook van dit is waar AI nog beter moet worden gemaakt.
Ja.
Doe daar wat aan. Ik zei overigens net uit de kunstwereld, maar het komt uit astronomie. Ik weet dat ze dit met andere image processing ook gebruiken. Maar het artikel heeft het inderdaad over astronomie. Om te kijken waar objecten in de ruimte zich bevinden. Kun je natuurlijk ook gebruik maken van geometrie. En daar halen ze dus die reflectieanalyse aan. Van hoe ver staat iets weg.
Eigenlijk een beetje dezelfde manier waarop ze heel vroeger al hebben kunnen inschatten hoe ver bijvoorbeeld de zon of de maan weg is.
Ja.
Driehoekjes maken tussen andere objecten.
Ja, in feite is het hetzelfde als hoe wij diepte zien. We hebben twee ogen en die kijken onder een andere hoek naar hetzelfde object. Alleen dit is de omgekeerde transformatie.
Ja, hoe sommige mensen diepte zien op die manier. Ja,
ja.
Ja. Ja.
Indien je...
Ja, geen probleem.
Het is 50-50 gedeeld hier hoor. Hey.
Oké. We hadden ook nog een TechCrunch artikel hierover waarschijnlijk, hè?
Dat volgende TechCrunch artikel is weer een volgende. Er zijn meer outlets die geschreven hebben over dezezelfde paper.
Oh, nee, omdat er geen topic bij stond en het stond in dezelfde list.
Nee, ja. Er staat, ja.
Ik lees ook een keer mee.
Hartstikke goed.
Peter doet zo zijn best en verpesten wij het weer.
Nee, dat maakt niet uit, joh. Such is my life.
Ja, het volgende artikeltje gaat inderdaad over een F12 hacker. Basically.
Ah. Even kijken hoor.
Want wat was F12 ook alweer? Dat is wat in Amerika niet mag. Daar hebben we toen nog zo'n congressman helemaal boos over gehad. Dat iemand in de code van de HTML had gekeken. Ja. Wie zette er daar dan ook weer het equivalent van een BSN-nummer in? De source code van een webpagina. Van de schooltoestand. Het is alweer heel wat afleveringen geleden. Ik ga het even niet terugzoeken, maar dat is lang geleden. Maar in dit geval ging het over wat anders. US Postal Service was sharing the postal address of its online customers with advertising and tech giants Meta, LinkedIn en Snap. En het blijkt dus dat zodra je ingelogd was, kon je zien in de developer console van je browser dat er dus hits naar Meta toe gingen. Dat is helemaal niet zo gek als advertenties geladen worden. Het is wel raar als in de request jouw informatie meegestuurd wordt.
Ja, dat heb je nog gezien. Dit zijn denk ik gewoon slecht geconfigureerde cookies en pixels, denk ik toch?
Nou ja, tracking pixeltjes. Maar waarom zou dat tracking pixeltje dan ook alle ingevulde informatie van je vormpje nodig hebben.
Ja, en dat is slecht geconfigureerd.
Oké, slecht geconfigureerd. Ja. Het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest van USPS en van Meta en LinkedIn en Snap.
Volgens mij is het niet per se de bedoeling dat je dat soort informatie meestuurt met die pixels. Maar ik moet zeggen dat ik er al wel best al een hele tijd uit ben, omdat we dit in Nederland gewoon niet meer doen. Tenminste, als je een beetje aan de wet houdt. Maar goed, dat doet niet iedereen, maar ik dan wel. Volgens mij is het sowieso niet de bedoeling dat je de hele adressen en gegevens van een account, zeg maar, wat er, als je ingelogd bent, wat daarin staat, zeg maar, dat je dat allemaal meestuurt. Maar als die slecht geconfigureerd is, dan kan dat wel, ja.
Nou, het scheelt ook dat deze bedrijven natuurlijk totaal niet geïnteresseerd zijn in de gegevens van gebruikers.
Nee, ja, precies. Nee, ja, die willen er helemaal niks mee. Dus,
nee, voor mij heb je wel ongeveer de grootste bij elkaar, ja.
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 Maar goed, dat was dus te zien. Dus misschien moeten we gewoon allemaal weer standaard op F12 gaan drukken.
F12.
En kijken wat onze browser.
Dat mag niet.
Nee, dat mag niet.
Ja, in Amerika niet, hier wel.
Nou, ik denk dat ze in de EU überhaupt een groter probleem hebben als dit gebeurt.
Ja.
Nou, dat valt vies tegen hoor. Maar ja, er wordt gewoon bijna niet gehandhaafd. En nee.
Oepsie.
Op de chat is trouwens iemand gecharmeerd van jouw skelet, Chantal.
Ja, weet ik. Ik heb geen skeletons in de closet inderdaad. Hij hangt er gewoon voor. Ja.
En als je alweer afvraagt, waar hebben ze het over? Kijk even op YouTube.
Kijk even op YouTube.
Teaser.
Ja. Ben jij nog influencer, Chantal?
Ja, ik ben nog steeds influencer.
Ben jij nog influencer, Peter?
Daar ben ik nooit geweest. Er werd beloofd dat ze het zouden herstellen als de boel ook toegankelijk was. En ik heb er nooit meer wat van gehoord. Dus, maar dat had ik ook wel een beetje verwacht.
Ja, ik eigenlijk ook wel. Hè? Maar, ja.
Nou goed, dan kunnen we misschien later nog een keertje achteraan. Wouter, had jij je certificaatje nog gehaald voor influencer?
Nee, ik heb hem uiteindelijk ook helemaal niet gedaan. Zou leuk zijn. Ik heb wel een YouTube-kanaal en nog wat andere dingetjes, maar... Ja, niet om te influencen. Dus ik denk dat ik er niet doorheen zou komen.
Zullen wij jou even influencen dan? Wat is jouw YouTube-kanaal?
Als je PA3 weg intypt, mijn nickname, dan kom je hem tegen.
Oké, en wat voor content staat daar dan op?
Van alles. Ik gebruik het meer als persoonlijke videodump. Ik heb de laatste tijd wat creatieve dingetjes opgezet. Er staat wat, wat oude muziekopnames op. Amateur radio dingen, wat livestream content.
Lasers?
Het valt in ieder geval allemaal onder de categorie hobby en gepruts.
Oké. Doe je ook packet radio?
Heb ik gedaan, ja. Okay. En doe ik nog steeds, maar dat heeft weer te maken met mijn werk.
Oké.
Ik ben even gelijk aan het factchecken. Volgens mij heet jouw kanaal anders dan PR3 weg. Je gaat het wel vinden hoor, als je dat in...
Ja, ja, dat klopt, daarom.
Het is makkelijker denk ik, als je het zo doet.
Ja, het is mijn volledige naam, Wouter Weggelaar is de shortcut.
Precies, ja.
En eigenlijk was het zo'n hele lange random string met bagger. Dus dat ben al lang blij dat je het op die manier kan vinden.
Als echte influencer heb je dat wel eventjes veranderd.
Ja, dat dan weer wel, ja. En PA3 Weg is volgens mij ook geregistreerd, maar dat kan je dan weer niet aan elkaar linken, want YouTube wil dat niet aan elkaar hangen.
Ja, dat klopt.
Maar goed, als jij daar toch gaat influencen, dan moet je wel even opletten dat je geen warenwet en zo overtreedt. En de Stichting Reclamecode en de DDMA, die houden het natuurlijk scherp in de gaten. Nou, wel steeds scherper. Want dat is een van de dingen met dit certificaat. Ze hebben nu gewoon stokken om mee te slaan.
Ja, cyber
dus als
trouwens.
Jij sluikreclame gaat doen. Jij bent niet gesponsord door wat voor blikje jij daar ook vast had. Dan is het niet erg. Maar als jij dus wel gesponsord bent en dat vertel je niet, dan wordt het wel spannend. En dat is dus laatst ook iemand op een boete komen te staan.
Is dat die ene waar we het ook al over hebben gehad in de uitzending? Of is het weer een nieuwe?
Nee, volgens mij dezelfde.
Ja, alleen er wordt dus nu iets breder gezegd. Van, ja, want er was dus eentje die kreeg ja, 6.000 euro boete. Maar de komende tijd gaat de drempel voor het actieve toezicht omlaag.
Oké. Okay.
Dus het is niet meer zo dat je pas vanaf een 500.000 in de gaten gaat houden worden. Maar ook de kleinere influencers, daar willen ze dus scherper op gaan letten. Het voorbeeld is dus gesteld... met hoe heette ze? Rodé Kok. Ja, Rodé, ja. En ook jonge mensen met wat minder volgers die toch wel influencen, kunnen dus rekenen op in ieder geval een toeziend oog en misschien wel meer boetes.
Oké, maar we zitten dan wel nog niet op een hellend vlak, maar wel iets wat met andere handhavingsboetes gebeurt. dat je op een gegeven moment een omslag kan krijgen van boete naar winstbejag. Oftewel, je gaat het aantal boetes zo hoog maken en zo veelvoudig dat het gewoon een cash cow wordt. Zoals bijvoorbeeld bij verkeersboetes.
Oeh. Ja, ja, ja.
Dat, maar dan is de. Ik ben wel benieuwd als je dat gaat handhaven. Want volgens mij, als ik me niet vergis, werd er in de uitzending toen al gezegd ook. Ik weet even niet meer hoe zij heette, maar die jullie hadden uitgenodigd in ieder geval in de uitzending. Dat je wel bezig moet zijn met influencer. Dus in mijn geval, ik heb een YouTube kanaal. Daar staan wat dingen op.
Trouwens, Lieke van de DDMA.
Ja, Lieke. Ja, ja. Maar daar werd toen inderdaad ook, volgens mij was er redelijk lang discussie over. Ja, wanneer begint dat nou, dat influencer? Ja. Wanneer, waar ligt die grens? Als ik als gewone huis- en keukenpersoon een YouTube-kanaal maak om daar mijn vakantiefilmpjes op te zetten. En ik heb totaal niet door dat ik bezig ben met nou ja. Dan ben je niet actief bezig met influencer nog. Maar als jij een heel groot kanaal hebt waar je ook je vakantiefilmpjes op zet.
Ja, maar dan krijgen we de definitie groot kanaal. En dat was ook tijdens de uitzending
was. Ja. Het is natuurlijk, kijk, er zijn mensen die een groot kanaal hebben, maar die dus actief benaderd worden door merken om gratis hun spullen te ontvangen en die te promoten.
Nou, dat is ook.
Ja.
Dan ben je dus, je wordt dus gevraagd door die merken om iets aan te prijzen. Dat is geen authentieke mening, zeg maar. Dus, nee.
Maar ik ben wel benieuwd, gewoon vanuit de handhaafkant, van hoe dan moet je dat dus gaan bewijzen.
Ja.
Dat er dus inderdaad gratis iets is opgestuurd of dat daar invloed is uitgeoefend.
Ja.
Maar ik ben daar wel benieuwd naar waar die grenzen gaan worden getrokken. In de tussentijd heb ik met de tape even zo.
Totaal onherkenbaar. Ja.
Precies. Niemand weet wat dit flesje voor vorm heeft.
Nee, precies. Hartstikke goed. Okay. Ja, wat ik er wel geinig aan vind ook, is dat uiteindelijk hoogleraar mediastudies van de Universiteit van Amsterdam zegt van, eigenlijk is dit gewoon de geschiedenis die zich herhaalt. Want dit certificaat, en dus ook de hele hijsa eromheen, is eigenlijk gewoon een opkomende beroepsgroep die zichzelf gaat organiseren.
Ja. Ja.
Dus zou het dan een echt vak worden?
Ja, dan krijg je ook een vakbond waarschijnlijk.
Ja. Nou, het is al een echt vak, want er wordt echt geld aan verdiend. Dus dat betreft.
Ja. Nou, vind ik een mooie afsluiting van dit onderwerp.
Ja, als we het dan hebben over handhaven, zouden we dan het bruggetje moeten doen naar het onderwerpje waar ik jou al voor gevraagd had?
Ja, dat kan. Ik heb een artikel gekregen van de redactie, van daar weet je vast wat meer van, maar ik vond de kopregel wat suggestief. Het ging eigenlijk om dat BOA's, die konden beter hun werk doen, maar dat staat niet in het artikel hoe. En ze moeten voorbereid zijn dat ze een audit kunnen krijgen. Maar wat niet in het artikel staat, is dat er inderdaad beter wordt omgegaan de afgelopen maanden met als een BOA dingen registreert of opvraagt, dat goed gelogd wordt. In het verleden wilde dat nog wel eens een beetje erbij inschieten. En dan heb ik het met name over handhavingsBOA's vanuit de gemeente. Andere domeinen hebben dat wel al goed ingeregeld, zoals boswachters, spoor en dat soort dingen. Maar het gemeentelijk deel, ja, er hebben ook wel eens mensen die willen parkeerboetes en die willen dan verbaal maken. En dan, dan wilde dat nog wel eens een beetje erin schieten dat de registratie niet helemaal vlekkeloos verliep. En daar heb je ook invloed, ook als je een tikfout maakt of je zet er een andere naam in, dan heb je invloed op de datavergaring in het latere proces. En dat is nu allemaal beter geregeld. Elke keer stappen ze weer een stukje verder op de kwaliteitsladder, dus dat is fijn. We hebben in eerdere uitzendingen hebben we daar al behoorlijk wat aandacht aan besteed. Jaren terug heb ik zelf ook stevige statements gemaakt over BOA's. En ik zou laf zijn als ik daar niet nog eens een keer naar verwees. Ik spreek ook maandelijks met BOA's. Dus ik weet ook wel een beetje wel wat er speelt. En het is eigenlijk zo, eerst komt het werk op je af vanuit wetgeving of beleid. En daarna moet je het maar regelen. Dus daar hobbelt het functiehuis en wat je mag, hobbelt daar gewoon achteraan. En ja, dan wordt er wel eens de schuld gegeven aan digitale zaken. Maar ja, om tot die digitale zaken te komen, moet je eerst een business vertaling doen naar informatiestromen. Dan gaat het naar de ICT. En als je dat niet zorgvuldig doet, dan, ja, dan gaan de dingetjes niet helemaal goed. Dus dit zie ik meer als een stapje op een weer verbeterde werksituatie voor een BOA. Want het is natuurlijk ook van belang dat hij zelf, hij of zij ook zelf beschermd wordt in het uitoefenen van zijn of haar taak. En dat doe je ook met goede verslaglegging, rapportage enzovoort. Tot zover mijn spreekbeurt.
Nou ja.
Binnen de 5 minuten.
Ja.
Nou, zonder ja, plaatjes.
Zonder plaatjes, ja.
Ja. Ah, ik miste de PowerPoint.
Ja, doe ik de volgende keer.
Oké, goed.
Dus goed. Ja, gebruik je daar dan een computer voor met een 13e generatie Intel processor?
Ja, als het enigszins kan, want hij moet natuurlijk net zo snel kunnen tekenen als ik praat.
Ja, nou...
Maar die kunnen vooral snel kapot gaan.
Precies, ja,
daarom.
Die kunnen nogal gauw kapot. En ja. Intel heeft van de week gezegd, nou ja, na lang onderzoek zijn we er nu toch achter wat het is. Het is een probleem met de voltages en onterecht vraagt die processor dan een te hoog voltage aan. En daardoor gaan ze snel stuk. De iets langere uitleg was, in tegenstelling tot de korte uitleg, het is geen corrosieprobleem. De langere uitleg was, misschien is het dan toch ergens wel een klein beetje de schuld van een corrosieprobleem binnenin de chip. Maar dat zeggen we vooral niet te hard. En we gaan eerst uitgebreid een persbericht naar buiten brengen over voltages. En dat doen we ergens in een Reddit post. Stiekem wegstoppen we weg van... ja, corrosie. We weten van niks. Dus, ja, mooi lullig van Intel.
Ja.
Ik kan me zo voorstellen dat inderdaad een combinatie is van beide. Dat die inderdaad een voltage vraagt... wat doordat er corrosie optreedt in die processor... het verouderingsproces... wat sneller laat verlopen dan dat het zou moeten gaan.
Ja, maar zeg dan niet, nee, de corrosie is geen enkel probleem. Het is nooit het probleem van de corrosie. En dan als je veel verder leest, ja, het is misschien...
Misschien toch wel.
Toe een heel klein beetje, maar nee, het is voltages. Nee, je hebt gewoon al sinds 2023 iets in je fab niet voor elkaar. En je hebt last van corrosie. En je gaat ongelooflijk moeilijk doen als iemand om een vervangende CPU vraagt. Omdat die stuk is. Ja. Dus ja, dan gaan we allemaal AMD'tjes kopen. Maar niet de nieuwste 9000 serie.
Nee, dat ook niet.
Want er is wat mee. Die is teruggeroepen.
Ja.
Nou ja, teruggeroepen. Hij is officieel nog niet gereleased. De release is nu met 1 of 2 weken uitgesteld. En wat er teruggeroepen is, zijn de review samples. En er waren al wat stukjes voorraad onderweg naar de warehouses van de grote winkels. Als verkoopvoorraad. Dat wordt nu teruggehaald, want zegt AMD... During final checks, we found the initial production units that were shipped to our channel partners did not meet our full quality expectations. Out of an abundance of caution and to maintain the highest quality experiences for every Ryzen user, we are working with our channel partners to replace the initial production units with fresh units. Sommige mensen lezen hier een enorme steek onder water in naar Intel. Sommige mensen zeggen, nee, dit is gewoon...
Wij geven wel om kwaliteit.
Ja. Ik lees die steek hier eigenlijk ook wel een beetje in. En zo niet, vind ik dat ze dat gewoon hadden moeten doen. Maar ja, met tenminste een beetje actie. Nee, de CPU-markt staat een beetje op de knappen nu. Ja.
Ik kreeg bij dat Intel gebeuren, kreeg ik ook al een beetje weer flashbacks naar de Intel Atom bug van een aantal jaar geleden. Waarbij er een klokmodule kapot ging in embedded processors.
Oh, lekker.
En daar was hetzelfde verhaal van, ja, er is niks aan de hand. Oh, misschien toch wel. Oh, ja, nee, ze gaan allemaal stuk. En dat hebben ze toen heel erg veel geld gekost, omdat heel veel hardware waar die dingen in gesoldeerd zit, vervangen moest worden. Want dat was niet een socketed CPU, dat was gewoon echt een onboard gesoldeerde unit. En die zat onder andere in Cisco routers en dat soort spul. Dus Cisco die heeft toen ook...
Niks in de hand.
Ja, en ik geloof dat Synology wat NASA had waar die dingen in zaten en weet ik het wat. En die dus allemaal hardware recalls moesten doen. Hmm. En dat was ook een beetje een vergelijkbaar idee van, oh ja, we hebben een probleem en ja, het is allemaal niet zo heel spannend. Oh toch wel.
Ja.
Er is niks aan de hand. Oh nee, toch niet.
Ja, oh nee, toch niet.
Onvoldoende.
Ja. Hoe vaak hebben we eigenlijk cyber gezegd? Volgens mij was dat ook onvoldoende.
Niet veel.
Nee, echt vet weinig.
Nou ja, cyber,
derde keer.
Ik zal hem openmaken.
Hebben we nog wat cyberdingen?
Nou ja, het volgende onderwerp.
Nou, die is niet vreselijk cyber, maar die is wel space.
Nee.
Dus die had ik. Nou. Daar heb ik Wouter zijn naam bij gezet. Er was iets met een Europarlementariër en een digitaal adviseur. Die waren op bezoek in Dwingeloo bij de radiotelescoop.
Ja, inderdaad. Ik heb niet helemaal het complete artikel gevolgd tot in detail. Maar waar het op neerkomt is, Europarlementariërs die gaan nog wel eens op werkbezoek om dingen te bekijken. En daar was als onderdeel van een bezoekje naar de radiotelescoop van Dwingeloo. En ik vond het erg bijzonder dat een dergelijk onderwerp of een dergelijke technologie aandacht kreeg. Dus ik zag dat staan. Ik denk, oh, dat is eigenlijk best wel leuk dat er ook werkbezoeken zijn naar dergelijke plekken. En in Dwingeloo staat dus een oude radiotelescoop. En die is voor Nederland heel belangrijk, of eigenlijk voor de wereld heel belangrijk geweest om allerlei ontdekkingen te doen. Toen dat ding op leeftijd was, werd hij eigenlijk afgedankt. Die is overgedaan aan een stichting. Die zei, nou, wij willen dit ding eigenlijk wel gaan restaureren en daar weer dingen mee gaan doen. En die hebben allerlei leuke experimenten. En dat is meer bedoeld om wetenschap meer populair te maken. En ook voor radioamateurs om daar experimenten mee te doen. En daar wordt ook regelmatig nog daadwerkelijk wetenschap bedreven. Alleen niet op de manier waarop de echte high-tech telescopen gaan. Maar er worden ook wel degelijk dingen weer ontdekt. En ik vond het heel leuk om te zien dat dus de Europese Commissie als werkbezoek daar ook daadwerkelijk ging kijken om eens even geïnformeerd te worden over hoe relevant dat nog is en wat daar allemaal gebeurt. Dus dat vond ik erg leuk.
Een radio-educatietelescoop.
Ja.
Ik heb het chat al gezegd. Kun jij trouwens in 2 minuten uitleggen wat een radiotelescoop eigenlijk is?
Ja. Dat is, radiogolven zijn natuurlijk sowieso moeilijk omdat je ze niet kunt zien, voelen, et cetera, maar ze zijn er wel. Alleen radiogolven doen eigenlijk bijna hetzelfde als lichtgolven, in de zin van dat je ze kunt bundelen met een lens of een reflector. En een radiotelescoop is niets anders dan een grote reflecterende schotel die dus alle energie die erop valt focust in één punt. Net zoals dat je dat met een vergrootglas zou kunnen doen met de zon bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat focuspunt, daar kun je dan een antenne in plaatsen en dan kun je dus heel veel oppervlak aan energie kun je focussen op één plek. En daarom ziet het er dus ook altijd uit als een grote schotel. En in het brandpunt van die schotel, daar zit dus zeg maar de ontvangstantenne. En wat daarmee begonnen is radioastronomie. Dus als je gaat kijken naar de hemel, dan komt daar allerlei radiogeluid vandaan. En hoe ouder radiogolven zijn, hoe lager ze zijn in frequentie. En op een gegeven moment kun je die dan detecteren op aarde met een radiotelescoop. Dus je kijkt eigenlijk naar het verleden. Je moet het vergelijken met wat er gebeurt als een ambulance langskomt. Dat als die van je weggaat, dat het geluid lager is. En als die naar je toe komt, dat het geluid hoger is. En dat geluid, in dit geval is er dus geen geluid, maar een licht wat zo ver schuift dat het in radiogebied uitkomt. En dan kun je dus eigenlijk luisteren naar dingen die vroeger licht waren.
Dat klinkt echt, als je dat de eerste keer hoort, dan denk je, wat?
Ja. Dat is maar één van de vele dingen. Je kunt onder andere ook luisteren naar wat ze noemen bijvoorbeeld de waterstoflijn. Of andere fenomenen. Heel veel dingen veroorzaken gewoon radioruis. Dat is het eigenlijk vergelijkbaar met dat iets een kleur heeft. Zo heeft waterstof dus ook een specifieke radiofrequentie. En als je dus wil weten of ergens waterstof is, dan ga je dus zoeken of je dat lijntje kan vinden. En dan kun je zeggen, oh, daar is waterstof. En dat soort dingen, dat doen ze met zo'n telescoop. En dat is wel heel, heel kort op de bocht, dus er zitten een heleboel versimpelingen in. Maar... En daarnaast kunnen wij als radioamateurs ook gewoon simpelweg radioverbindingen maken. En dan moet je denken aan... het uitzenden van een signaal en dan tegen de maan aankaatsen en dan wat er reflecteert weer terug ontvangen. Een paar seconden later. En dan kun je dus de echo's van de maan kun je bijvoorbeeld horen.
Ja, dan kun je dus natuurlijk sowieso al vrij nauwkeurig bepalen hoe ver die weg is, want dat duurt ongeveer zo lang.
Ja.
Ik zie trouwens ook dat Elboro in de chat nog even zegt van die radiotelescoop, die werd ook gebruikt om een satelliet te redden door heel hard wat instructies heen te brullen dat hij zich om moest draaien, toch?
Ja, dat klopt. Dat is een aantal keer gebeurd. Waarvan één keer door deze gek.
Wauw!
Want een van mijn satellieten van mijn werk, zeg maar, had dat probleem. Die was een beetje doof geraakt omdat hij zichzelf stond te overschreeuwen. En toen moesten we heel hard naar boven blazen van... Hey, doe dat eens niet! En daar konden wij gelukkig hun telescoop voor gebruiken. Dus daar zijn wij toen heen geweest met een zender en de juiste software.
Dus jij bent met een doosje onder je arm daarheen gegaan met een walkie-talkie. Je hebt die ingeprikt in de telescoop en geroepen, doe eens niet!
Daar komt het eigenlijk wel op neer, ja.
Deed die eens niet. Nou...
Ja, en dat is gelukt. En daar zijn dus, dat gebeurt vaker, dat mensen zeggen van, mijn satelliet doet iets raars, we hebben even een heel hard signaal nodig. En toevallig hebben ze daar dus een hele grote antenne en dan kan dat. Dus je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan ruimtevaartuigen waar de antennes niet uitgeklapt zijn. Dus ze maken een antenne die uit moet klappen, dat gebeurt niet. Dan zit hij er nog in, maar als je maar hard genoeg schreeuwt, dan hoort hij het misschien. Nou, en als je dan inderdaad al je analyses hebt gedaan met een klein antennetje en je zegt, nou, misschien kunnen we deze grote unit gebruiken, wil dat nog wel eens tot de redding van de satelliet leiden.
Nice. Ja, dit vind ik nou coole verhalen. En het is natuurlijk niet per se vreselijk cyber zoals we dat gewend zijn. Proost. Maar wel interessant vind ik. En ik hoop onze luisteraars ook.
Ja, dit zijn gewoon toffe verhalen, ja.
Ja, er gebeurt in dat ruimtevaartwieltje vrij veel. Het is niet altijd cyber, inderdaad. Er zijn overigens ook capture the flags met satellieten.
Ja.
Volgens mij is het daar al wel eens over gegaan, ook in een uitzending.
Ja, maar eigenlijk helemaal niet gedetailleerd genoeg, omdat we er veel te weinig van weten. Dus nee. als dat weer komt, dan komt er vooral iets over vertellen.
Ja hoor.
Ja, kom er wat over vertellen dan, want dat is wel leuk. En misschien kunnen we wel met meerdere mensen meedoen.
Dat is ook leuk om te proberen natuurlijk.
Ja.
Ja. Het is heel breed en het is soms ook heel simpel. Afhankelijk inderdaad van wat ze bij de Capture the Flag doen.
Ja.
En er zijn allerlei signalen die je kunt opvangen uit de ruimte. En er zijn heel veel dingen die zijn veel simpeler dan men denkt.
Ja, dat is leuk.
Ja.
Het klinkt heel ingewikkeld, maar als het dan dus eigenlijk best simpel is, dan is dat leuk.
Ja, en als je weet hoe je dingen blokjes aan elkaar moet rijgen, dan kom je best een groot eind.
Zo is zeker als je zo'n grote antenne hebt.
Ik zie in de chat wordt al gezegd een WKCTF in space.
Wanneer? Ja, precies.
Ja. Nou, ik ga er eens over nadenken.
Nou. Moeten we wel wat voor kunnen regelen, toch?
Alleen er heeft iemand dan wel een nieuwe bezem nodig. Want, deze komt niet zo hoog.
Oh ja, ja, Dani, je moet even je bezem upgraden.
Je hebt een Nimbus 3000 nodig, of...
Ja, ja, precies.
Nou, 9000, anders kom
je... Oh, I wish, I wish. Ja.
Ja. It's over 9000. Zouden er ook ergens in de stukje software op de satellieten linkjes worden gebruikt van hoeg.hoe?
Ik mag hopen van die. Of
Google Shorter.
Ja, die.
Ja. Ja.
Want volgend jaar gaan die stuk. Google heeft besloten, en dat hebben ze al veel langer geleden aangekondigd, dat ze die linkjes, dat ze daarmee gaan stoppen met die Shorter. Ze maken al een paar jaar, geloof ik, geen nieuwe linkjes aan. Maar alle bestaande linkjes, die worden gewoon gebruikt. En ja, dat is des Googles. Je hebt een heel goed idee. Dat werkt een aantal jaren perfect. En daarna schiet je het af. Want...
Schoten ze het maar af. Ze maken het langzaam steeds verder kapot.
Ja, oké, dat...
Nee,
kijk, ja. Ze doen allerlei dingen inderdaad, die ook best, sommige dingen die best wel heel wijd gebruikt worden inderdaad, en dan ineens zeggen we stoppen ermee en we gooien het dicht. Ja, dat doet Google nog wel eens. Ja. Ja.
Nou goed, met die shortener heeft dat misschien nog best wel wat onvoorziene gevolgen. Iemand heeft bijvoorbeeld eventjes gekeken in de mailinglist van kernel.org.
Oh ja. Ja.
En dan hebben we het niet zozeer dat het in de source code staat, maar een heleboel gesprekken over wat is hier gebeurd. Ik heb mijn logjes eventjes hier in een pastebinnetje gezet. Er zitten 19.000 berichten in die mailinglist waar een geshort linkje in staat. En volgend jaar augustus doen ze het dus allemaal, alle 19.000, niet meer.
Maar hebben ze dan niet zo'n mooie sales truc bedacht? Van je, als je het dan wil behouden, moet je even betalen.
Nee, want dat, je kan Google Shortener of URL Shortener gebruiken zonder dat je dat enigszins aan jezelf koppelt, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Dus die ga je nooit meer kunnen omzetten. Mm-hmm. Maar ik vind het wel belachelijk inderdaad. Maar hebben ze niet iets ingebouwd dat die linkjes het gewoon nog wel blijven doen? Nee, het is gewoon echt, gewoon die linkjes doen het gewoon helemaal niet meer. Klaar.
Volgend jaar, augustus, niet meer. 25 augustus.
Bizar eigenlijk.
Maar als je nou de admin bent van een archief met e-mails, of een kernel.org archief, dan kan je in principe wel je hele archief doorploegen voor Google linkjes. En eventjes zelf een search and replace. Niet dat je dat moet doen, maar zou een search and replace kunnen doen.
Je zou kunnen kijken waar komt dit linkje uit. En dan zet ik dus de originele URL weer terug.
Ja. Dat ofwel. Je gaat iets heel ranzigs doen. Dit moeten we niet doen, mensen. Dit is gewoon een idee wat dom is. Dat je zegt, ik ga dat domein gewoon in mijn hostsfile stampen. En ik doe lokaal gewoon even zelf die service nabouwen. Niet doen, niet doen.
Nee, maar goed, er zijn mensen... Kijk, er zijn al lijstjes inderdaad met van... bij de kernel mailinglisten de 19.000 hits. Dus ja, nee, dit kan natuurlijk. Maar dat moet je dan dus wel voor 25 augustus volgend jaar doen. Want anders is het te laat, want dan doen die linkjes het niet meer.
En het gaat natuurlijk om al die obscure mailinglists waar ze dat niet gaan doen.
Ja, ja.
Ook.
Ja.
Dus je verliest gewoon weer een stukje internethistorie.
Zeker, absoluut, ja.
Ik ben benieuwd of ze dit in het archive.org zou kunnen stoppen.
Ja, dat vraag ik inderdaad ook. Misschien dat archive.org daar nog wat in gaat betekenen.
Dat hebben meerdere mensen zich afgevraagd. En dat is ondertussen ook bij ons op de chat afgevraagd. Er zijn meer mensen met het goede idee. Dus wie weet, wie weet.
Nou ja, er zijn natuurlijk meer shorteners. Hè, die misschien ook overwegen van een kappen mee. Hè, ook publieke...
Nou ja, goed.
Wikker, weet ik het.
Je hebt er van alles natuurlijk, maar een van de hele bekende is Bitly bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Maar daar kan je ook voor betalen.
Ah ja, ja.
En Google had dat helemaal niet. Het was gewoon echt gewoon, je kan een URL shortenen en that's it.
Ja, ja.
Nou, in hoeverre waren die links dynamic of updatable? Volgens mij niet. Maar dat weet ik niet zeker.
Niet.
Volgens mij niet.
Dat volgens lijkt mij typisch zo'n feature van Bitly als je betaalt.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Bitly inderdaad, als je betaalt dan maar ook als je niet betaalt, hè, dan kan je gewoon wel een account en dan kan je gewoon een heel lijstje met al jouw Bitly's verzamelen.
Ja.
Dus daar zou je nog wat mee kunnen. Maar bij Google was het echt gewoon, je pleurt er wat in, je krijgt een random linkje en that's it. Dan kan je voor de rest kan je er niks mee.
Ja, we hebben trouwens op de YouTube chat een zwaai van Marcel vanuit de trein in Londen.
Hoi Marcel.
Marcel. Oh, ik was buiten beeld.
Nee, je zit nog in beeld hoor.
Nog net wel.
Nog net. Oh ja, ik zit even iets aan mijn telefoon even te checken.
Ik ga even cyber pakken, denk ik.
Ja, vierde cyber.
Goed. Cyber. Hebben we daarbij een cyber onderwerpje? Ja, ik heb nog wel een beetje een wat hardere cyber. Die heeft Anne-Jan aangedragen. Even kijken, ik ga even de pet updaten natuurlijk. Als ik onderwerpen ga verhuizen. Anne-Jan die kwam met het artikeltje. Hey, moet je eens kijken. Jij hebt ook Telegram, toch? Ja. En het gaat erover dat er een zero-day gevonden was. Waarbij je via een video een APK'tje kunt versturen naar iemand. Er werd geroepen. Toen het verkocht werd op ergens op een Telegram kanaal. En op de dark web. Dat het een single-click dingetje was. Die is niet helemaal waar. Maar op zich nog steeds best wel aardig gevonden. Op het moment dat ik jou malicious pakketje stuur. Dan krijg je een thumbnail. Alsof het een video is van 30 seconden, 40 seconden, weet ik veel wat. En dat is dan een filetje van een paar megabyte. Dat matcht. Hè, een videootje van 5 MB, 30 seconden. Dat zou best kunnen. Als je er dan vervolgens op klikt, dan zegt Telegram, hey, ik kan dit niet afspelen op mijn interne player. Wil je een externe player gebruiken? En dan zeg je ja. En op dat moment wordt dus de file overgedragen aan Android. Aan het OS. En het OS zegt, dit is een APK en die kan geïnstalleerd worden. Als je toestaat om externe bronnen te gebruiken voor het installeren van files. Dus dan moet je wel zeggen, ja, Telegram mag sideloaden. En dan moet je er daarna op klikken en op install klikken. Maar als je dan dus iemand die daar misschien net iets minder handig in is, nog even stimuleert met, ja, hij kan het alleen maar afspelen met de player die hij dan wil installeren. Dan ineens heb je een APK'tje geïnstalleerd, terwijl je dacht dat je je best deed om een video te kijken. Maar goed, het is al gevonden. De researchers van ESET die hebben een proof of concept gezien en hebben dat uitgeplozen en hebben dat gedisclosed aan Telegram. En ondertussen is het gefixt. Dus ja, update je Telegram als je het hebt.
Ik ben heel benieuwd of dat sideloaden van de APK of in überhaupt van hier is een file, hey OS, doe er eens wat mee. Of je dat kan voorkomen als developer. Of je kan zeggen, hier komt een file en je moet hem openen met de handler voor deze extensie.
Ik denk het eigenlijk niet, want uiteindelijk gooi je hem volgens mij gewoon over de schutting.
Ja, want als het dus inderdaad een punt APK is, dan zeg je OS natuurlijk gewoon, oh, ik weet wat ik daarmee moet doen. Maar als jij zegt, het is een punt APK, oh, gebruik hem als JPEG, dan gaat je OS natuurlijk zeggen van, hey, wacht even, hier klopt iets niet.
Ja, weet ik niet. Dan zouden we dat aan een Android-developer moeten vragen. Dus, is er een Android-developer in de zaal? Misschien?
Ja, doe
kijk, ik kijk even op de chat links en op de chat rechts.
Ik kan alleen maar code lezen hoor, van Kotlin en dat soort dingen. Maar ik kan hier niet iets overroepen.
Ja. Nee, dus anders dan inderdaad wat Durek zegt, als gebruiker niet sideloaden aanhouden, oftewel dus het sideloaden niet aanzetten. Dat is eigenlijk dan de veiligste manier, ja. Gewoon ja. Niet doen.
Maar ja, het is soms leuk natuurlijk.
Ja, dat is wel een beetje waar Android natuurlijk ook voor gemaakt is, dat je dat juist wel kan doen.
Kijk, ja. Want dat sideloaden is super handig voor, ik ben ook een screenreader gebruiker. En bepaalde dingen, bijvoorbeeld bepaalde screenreaders, die zitten heel diep op Android. En tegenstelling tot Apple maken die het op applicatieniveau. Dus ze zitten eigenlijk te hoog of te laag, afhankelijk van hoe je het wilt tekenen, in het besturingssysteem. Dus dan ben je heel blij dat je dingen kan tweaken. Omdat de ondersteuning van Braille en spraak in aparte bouwblokken zit. En we hebben bijvoorbeeld de Chinese Skinny die eigenlijk beter is dan TalkBack. Ja. En die gaat niet in alle Play Stores. Dus ja, dan ben je heel blij dat je nog een beetje kan testen. Dus ja, ik vind het wel de grootste mogelijkheden voor gebruik met Braille en spraak. Dat zit wel op de Pixel. Omdat het toch het meest native Android is. Dus ja, dat heeft er ook nog eens mee te maken. Want Samsung die propt er bijvoorbeeld een heel dashboard in. Ja. Dat verziekt de boel half eigenlijk.
Nou, ik zie in de chat in ieder geval dat sideloader aanzetten. Moet je best wel wat hoepeltjes voor. Dus als je dat aan hebt gezet, heb je dat wel bewust gedaan.
Ja. Dus... En je kan natuurlijk BlueStacks gebruiken. Hoor dat ding? BlueStacks van... hoe heet het? Windows emulator. Ja. Dat doe ik ook regelmatig.
Ja.
Nou, is wel zo. Ik heb
gewoon BlueStack gebruiken.
Ja.
Ik heb bij die... bij Bleeping Computer... Er staat een videootje ook gelinkt... naar iemand die dus de proof of concept laat zien. Je moet een paar keer klikken. Maar... het is ook weer niet heel veel meer dan... Ja, doe nou. Laat nou zien. Doe nou. Hup.
Maar goed, je moet wel op zoek. Je moet op zoek naar die instellingen.
Nee. Want dan zegt hij, hiervoor moet je kunnen sideloaden. Wit aanzetten.
Ah.
Dus dat is dan ineens nog best wel te doen.
Ja, oké. Okay. Ja.
Dat hoepeltje is niet vreselijk groot.
Ja,
okay. Nee, nou, als je daar ook nog goed op social engineert, dan is dat dus best wel...
Ja, precies. Ja, dus je krijgt gewoon een pop-up met van, hiervoor moet je sideloaden. Dus dan zeg je, ja, is goed, akkoord, ik ben er helemaal mee eens. En dan, oké. Ja, nee, dat is wel een dingetje.
Hmm. Volgens dat videootje wel. Ik heb het proof of concept niet geprobeerd en dat was ik ook eigenlijk niet van plan.
En je kan er net zien wat je kan doen.
Ik moet jou even een videootje sturen.
Ja, doe even, ja. Kijken.
Even ja, we best een goed videootje sturen, maar dan niet via Telegram.
Ja. Nee, maar je kan natuurlijk met... Nee, maar je kan met auto-hotkey, de trucjes kun je natuurlijk in Android ook, dat je default ja zegt als je één keer ja klikt.
Ja.
Alleen akkoord niet, dat is een andere property. Maar default yes kan natuurlijk met een script gewoon keurig netjes onder water, dat zie je niet.
Dat soort vragen hoort als overlay te komen dat wat boven de app zelf heen gaat.
Ja, dus is dat zo'n event?
It's de draw zelf... over screen.
Oké. Dan heb ik niks gezegd, dan heb ik ongelijk.
Ja, dat is buiten de context van de app.
Oké.
Daar gaan overigens de meeste bank-apps bijvoorbeeld ook over zeiken. Als jij een bank-app opent en je wil dan iets eroverheen laten overlayen, dan zegt hij nee, gaat hem niet worden.
Ja,
want dan stopt de bank-app. Over bank-apps gesproken.
Oh ja, over bank-apps. Laten we even een bankhoekje doen.
Ja, gewoon een bankhoekje.
Door de bank genomen.
Maar het is ook wel een vakantiedingetje dit, hè?
Ja, is keurig gecombineerd, want de ABN AMRO adviseert vakantiegangers om vooral niet te internetbankieren via openbare wifi, want openbare wifi is vreselijk gevaarlijk.
Super gevaarlijk.
Ja.
Nou hoorde ik laatst dat er een podcast was die daar een special over had gemaakt.
Yay. Ja. Iets met nerds was dat.
Ik ben altijd boos.
Angry Nerds. Ja, die.
Nee, we hebben een special inderdaad met Fleur van Leusten en onze eigenste Angry Nerd Mendel, die daarover gaat. Dus heb je die nog niet gehoord, zoek die eventjes op. Als je dat in de podcast app wil doen, moet je eventjes het kanaal Angry Nerd Specials opzoeken. Op de YouTubes staat die gewoon in een apart mapje.
In de playlists kom je dan gewone afleveringen en specials tegen. Daar staat het specials.
Hij komt Spotify volgens mij ook gewoon in dezelfde lijst.
Nee. Dan moet je even een ander kanaal
opzoeken. Angry Nerd Specials. Ik dacht dat ik hem zag staan. Oké.
Ja, heb je waarschijnlijk geabonneerd op Angry Nerd Specials.
Allebei.
Ja. Blindelings. Oh, dit is een andere podcast.
Dat is een andere podcast. Wou je die ook meteen pluggen, Peter?
Nee. Een paar jaar geleden, 2022 voor het laatst op vele verzoek moeten we dat nog een keer doen. Maar tijd.
Ja, nou, ik weet nog wel ergens een podcaststudio als je die nog nodig hebt.
Ja.
Het is nu leeg.
Ik vind hem al die gelijk om.
Leeg, ja. Die zit aan mijn linkerkant hier naast mij.
Ik ben de enige zonder geleidehond. Oh nee, Tim heeft ook geen geleidehond. Nou, het zou kunnen. Er kunnen twee geleidehonden.
Hey, ondertussen is dus ook het plaatje van de studio het enige plaatje waar het licht uit is. En het is een keertje niet bij Peter.
Nee, precies. Peter heeft gewoon netjes het licht aan.
Ja, ik heb een goede oplettende vrouw. Wanneer moet je het licht aan doen? 9:30. Ik zeg, nou, ik doe het wel preventief voor de uitzending.
Heel goed.
Hoef ik niet op te staan.
Yes.
Hey, de volgende nog meer bank mag je niet over hebben. Ik heb er al genoeg over gezegd.
Oké. Okay. Bunk was ook weer eventjes in het nieuws. Die hadden een kort geding aangespannen tegen de NRC, omdat de NRC een artikeltje had geschreven over wat rommelig beleid rond rekening gluren bij Bunk. En die hebben daar als bron onder andere een gesprek van hun interne Slack bij gebruikt. In die Slack berichten, daar stonden nicknames, aliassen. En die zijn gepubliceerd door de NRC. En Ali van Bunk ging redelijk uit zijn plaatje erover. En die heeft een kort geding aangespannen. En daar kunnen we vrij kort over zijn. Die heeft Ali gewonnen, zegt hij.
Ja.
De kop van de NRC is: de rechter oordeelt dat de NRC niet onrechtmatig berichten over de werknemers van de online bank. Wow.
Ja, ik ga ze weg.
Zo. En waar was ik? De rechter oordeelde dat de NRC niet onrechtmatig berichtte over de werknemers van de online bank Bunk, die in rekeningen keken. De aliassen waren twee werkdagen na de publicatie ook verwijderd op verzoek van Ali. En bij het weghalen heeft hij ook keurig sorry gezegd. Heeft de NRC sorry gezegd. En bij het kort geding heeft de rechter gezegd: ja, voor de rest gaan we hier helemaal niks meer doen. Weg. Alles in de kant. Dus het is wat eenzijdig belicht bij Bunk en wat eenzijdig belicht bij de NRC misschien. Maar ik denk toch dat de NRC hier gelijk heeft met dat NRC gewonnen.
En door.
Ja. Oh, dan kan ik nog even aan het woord blijven. Peter is eventjes met een telefoongesprekje weggelopen. Dus die staat zachtjes. OT-dingetjes.
Hebben we daar ook een knopje voor?
Nee, we hebben geen knopje voor. Ik zou daar eigenlijk nog
een pet project maken. Of zo. Of,
die heb ik hier niet eens in zitten. Oh, ik heb de goede cyber, slechte cyber en daar houdt het eigenlijk wel mee op.
Oh, oké. Okay. Ja, maar dat zijn ook de belangrijkste natuurlijk, hè?
Ja.
Goede cyber, slechte cyber.
Ja, nou ja, goed. Dit gaat dan niet over AI. Maar dit gaat over Siemens. Siemens heeft een advisory uitgebracht en daar stonden een aantal zaken in. En ik kreeg dat doorgestuurd van een collega van: is dit nou heel erg of valt dit nog wel mee? Er zitten wel wat interessante dingen tussen. Wat blijkt, de .NET binary formatter is in bepaalde situaties niet heel erg secure. Want als je geen key hebt ingesteld, dan kiest die altijd dezelfde default.
Dat is handig.
Dat is heel handig. Maar goed, daarmee moet je die misschien niet te vaak gebruiken. Dat is opgelost met een nieuwere versie van TIA Portal. Maar als jij een TIA Portal hebt van voor versie 18 update 2, dan zou je tijdens het uploaden uit de PLC of als je een MMC-kaartje verkeerplaats vindt van Siemens, dan zou je daar dus gedonder mee kunnen krijgen. Verder is het zo dat er een advisory is uitgebracht voor WinCC in de webserver component. Als je daar hele gekke dingen tegen roept, dan zou je er wel eens data uit kunnen krijgen die eigenlijk geheim had moeten blijven. Zoals usernames en passwords. Is een kleinigheidje. Scheelt het natuurlijk dat niemand zo gek is om zijn WinCC webserver instance rechtstreeks aan het internet te hangen.
Oh nee, dat
doen we nooit. Dat doen we nooit, dus dan is er niet zo gek van aan de hand. Vandaag kreeg ik mailtje dat de compiler van TIA Portal versie. Dit was van TIA Portal versie 18 update 3 of versie 19 update 1. Die zijn gevoelig voor het probleem van een enthousiaste compiler. Als je in SCL een geneste if hebt en daarna waardes toekent aan variabelen vanuit een struct, dan gaat hij het weg optimaliseren en dan stopt hij de verkeerde waarde in de verkeerde variabelen.
Fijn.
Want dan snijdt hij ergens net even een hoekje af en dan, dan krijgt hij ineens gewoon alles dezelfde waarde of zo. Of in ieder geval,
en SCL is System Console Language? Of?
Nee, maar wel gewoon structured text-achtige code waar je dan PLC-code van kunt pakken.
Oké, ja.
Maar goed, mensen met TIA Portal dus updaten. En ik zal het linkje naar die laatste even de show notes zetten. En de andere advisories zal ik de nummertjes van laten staan. Kunnen mijn OT-vriendjes dat even opzoeken.
Ja.
En als je door wil praten over OT-dingen, we hebben een apart OT-kanaal op onze Discord. Zo, nou heb ik genoeg geplugd, denk ik.
En dat was geen OT en SIEM, hè? Dat is die andere.
Nee, Ot en Siem is het OT-kanaal.
Ja, oké, daar heb ik het goed. Ja,
zeker. Heeft iemand anders de volgende ook ingelezen?
Nee.
Oké. Dit is eigenlijk mee. Misschien wel een beetje een vervolg op het verhaal over de openbare wifi. Ja, is dat nou gevaarlijk? Nou ja, alles doet SSL en HTTPS en zo. En dat valt allemaal wel mee.
En als je dan echt super veilig wil zijn, dan kan je ook nog een VPN installeren.
Ja, nou daar gaat dit dus over. Dit is wat ze noemen port shadow. Als jij op een openbare wifi zit en jij hebt een VPN-etje openstaan naar de eerste, de beste VPN-provider. Maakt niet uit welke dat is, want we worden toch niet gesponsord door een VPN-provider. Dus kies er één. En ik zit op diezelfde hotel wifi en ik maak een verbinding naar diezelfde VPN provider. Dan hebben we dus hetzelfde IP-adres aan de hotelkant.
Ja.
Andere clients, maar uitgaande verbinding is wel die.
Ja.
En op het andere end kloppen wij aan bij dezelfde machine.
Ja.
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 Als we daar nou, als ik daar nou wat snode dingen doe. En ik ga wat aan mijn pakketjes omvreubelen onderweg voordat het netwerkpoortje uitkomt. Of wifi waarschijnlijk, als het over hotel wifi gaat. Dan kan ik misschien wel doen alsof ik jou ben.
TCP-sessie hijacking dus.
Ja.
Alleen dan met een beetje moeilijk in een intermediate VPN dingetje ertussen.
Ja, maar dan kan ik dus jouw VPN-verbinding man in de middelen. En dan kan ik dus toch zien wat jij aan het doen bent.
Dat wordt een leuke DEFCON.
Ja.
Ga jij daar naartoe?
Nee.
Nou, dan gaan we het gewoon allemaal terugkijken dus.
Ja, toch?
Ja, Twitter in de gaten houden. We gaan zien wat er gaat gebeuren. Ja.
Doen we nog steeds op Twitter of hebben we al een Mastodon server ervoor?
Ja, ook.
Ja, maar ja, je moet alles. Het is tegenwoordig, je moet ze allemaal, Blue Sky, Mastodon en...
Oh ja,
ja joh, daar ben ik gek van.
Ja. Ja. Threads? Of doen we dat alleen op onze Discord in Threads?
Ja, laten we dat maar doen.
Ja, dat laatste.
Heb ik me niet aan gewaagd, inderdaad.
Nee. Er is wel even een dingetje op onze Discord. Vind je bij allerlei onderwerpen die dan genoemd worden in het kanaal voor Op de Pad en ook voor het gewone geklets in het algemene Angry Nerds kanaal. Vind je wel eens dat er vanaf een bericht een soort van zijtakje gemaakt wordt in een Discord thread. Dat is dus een mini kanaaltje, subkanaaltje onder een kanaal. Die zie je als ze gemaakt worden en als je op het knopje van threads drukt. Maar als je er dan op klikt, dan krijg je pas de berichtjes te zien die daarin zitten. En als je joint, komen ze ook in je kanaallijstje erbij te staan. En krijg je ook een bolletje als er een nieuw bericht is. Dus er is misschien nog wel meer tekst en meer gezelligheid dan je in eerste instantie ziet. pik even die threads. Werkt zowel op mobiel als op de desktop client, in de web client.
En dan hoef je niet door elkaar te chatten over meerdere dingen.
Dat klopt. Als iemand heel enthousiast is over een onderwerp en steeds weer met nieuwe informatie komt, dan wordt dat niet steeds verstoord door andere onderwerpen. Dan lekker bij elkaar. Dat is bijvoorbeeld voor het CrowdStrike draadje wel aardig gelukt.
Ja, dat was een goede informatieve thread.
Dat was een hele fijne. Gaan wij trouwens nu gewoon vreselijk time management doen hier?
Ja, zo
ja. Wel. Ja. Wel fijn hoor.
Ja. Ik heb namelijk nog wel een laatste, best wel bijzonder onderwerp, denk ik. Bart die wij allemaal kennen, denk ik. Bart van het Home Computer Museum. Die is Kickstarter begonnen. Het Home Computer Museum in Helmond is fantastisch. Moet iedereen naartoe. Ik ben dat voor zomer geweest. Was fantastisch. En ga zo weer als ik in de buurt ben. Maar het is te klein. En toevallig staat het pand van de buurt te koop.
Ah, muur eruit breken of verhuizen?
Muur eruit.
Oké. Okay.
Dat is de bedoeling. Maar daar kunnen ze wel een paar centen voor gebruiken. Dus, in de show notes vind je de link naar de Kickstarter van Home Computer Museum 4.0. En als je googelt, kom je er ongetwijfeld ook. En ik zie hem ook al gezellig in de chat staan. Dankjewel, Wouter. Ze zoeken alles bij elkaar €50.000 om het Home Computer Museum te vergroten. Het is nu 1000 vierkante meter. En wat er dan bij kwam. Scroll. Wat erbij zou kunnen komen is nog eens 600 vierkante meter. Dus dan wordt het echt meteen weer een flinke slag groter. Dat zou dan ook betekenen dat ze betere exposities kunnen maken voor bepaalde onderwerpen. Bepaalde tijdelijke exposities gericht op een bepaalde tijd of een bepaald ding. Bijvoorbeeld DCC en laserdiscs. Om eens wat gekke videodragers bij elkaar te zetten. Dan komt er ook een bovenverdieping met een zaal waar dingen in gedaan kunnen worden. Of die ze zouden kunnen verhuren voor evenementjes om ook weer meer inkomsten te maken. Zodat ze na deze injectie van geld weer zelf de broek op kunnen houden. Want dan hebben ze natuurlijk wel ineens ook 60% meer gebouwen om te onderhouden. Dus iedereen naar Kickstarter. Als je er nog niet geweest bent, ga er gewoon naartoe.
Nee, ja, oké, wacht. Als je naar de Kickstarter gaat, kan je dus, je kan pledgen dan. Zo werkt dat op Kickstarter. De pledges zijn €8. En dat is gewoon, geef je gewoon €8. Voor €13 krijg je er ook nog één entreekaartje bij. Voor €30 krijg je er een familieticket. Dus mag je maximaal 3 kinderen meenemen. Voor €148 krijg je 10 entree tickets.
Ja, en
dus ik hoor een Angry Nerds uitje aankomen.
Ja, dat zat ik ook te denken.
Ja. Lekker eentje rijden hoor. Voor mij uit ook.
De entree tickets zijn trouwens 5 jaar geldig. Dus je kan gewoon nu klikken. Kan je gewoon doen. Kan je 5 jaar. Je komt vast wel een keertje in Helmond.
Ja, goede pitch.
Sommige mensen iets vaker dan anderen.
Ja.
Ik ben er nog nooit geweest. Dus,
ja, ik ben er wel geweest. Het was wel 3 uur rijden.
Maar je kan ook voor €5000 krijg je levenslang gratis entree tot het museum. En nou, allerlei andere wilde dingen. Maar op zich voor een klein bedrag kun je ze al helpen.
Ja. Verder kan ik je ook aanraden voor €200 de VIP-tour voor 2 personen door Bart. Cool. Ja, ik heb vorig jaar een 3 uur durende VIP-tour gedaan. En was het eigenlijk... Oh, die 3 uur nu al voorbij. Dat is jammer.
Nou, dan moet je er 2 keer kopen.
Je kan voor €750 kan je trouwens ook gewoon Bart op locatie laten komen. En dan kan hij je gewoon een prestatie geven.
Ja, en Wat zij normaal gesproken hebben. En als jij Bart genoeg in de Kickstarter geeft, is daar vast iets te regelen. Dus bijvoorbeeld als je de Gold Sponsor doet, dan is er ongetwijfeld ook iets te regelen met de normaal tweedaagse tour. Inclusief een etentje met Bart.
Vast wel.
En ik denk, maar dat heb ik niet met hem overlegd hoor. Dus misschien gaat hij nu heel boos op Discord berichtjes sturen naar hem. Maar ik denk dat daar ook wel wat te regelen is als je de Gold Sponsor voor, 8500 euro gaat doen.
Dus geld overmaken allemaal.
Geld overmaken.
Ja. En dan hebben we een biertip.
Ja.
Dan hebben we een biertip staan. En dan zijn we toch weer terug bij het vakantieverhaal.
Bintang, serieus? Oké. Okay.
Dat gaan we zo uitleggen.
Oh.
Precies. Dan beginnen we met...
Ja?
Ja, met die van jou. Dat is een...
Ja, dat weet ik weet niet hoe ik het moet uitspreken.
Oh. Paidje, denk ik.
Ja, dat denk ik. Paidje. Maar er staat een volle maan op. Is hartstikke leuk.
Een trippeltje.
Het is een trippeltje, ja.
En hoe smaakt die?
Ja, deze is lekker. Deze heb ik al vaker gehad.
Ah. Oh, jij had, je had ook een anti-biertip, toch, Chantal?
Ja, voor mij was dat die Bintang, maar goed. Dat...
Ja.
Nee, de anti-biertip was wat er op Discord voorbij kwam. Dat knalroze spul.
Oh ja, klopt inderdaad. Ja. Ik heb op de Discord kwam inderdaad op een gegeven moment een fotootje van bij van een Franse supermarkt, denk ik. Want volgens mij kan je deze alleen in Frankrijk krijgen.
Ja. Van de Beelzebut.
Ja, de Beelzebut. En die ziet er super leuk uit. Want het staat een heks op en het is helemaal roze en super leuk. Maar die dingen zijn niet te zuipen. Maar ik heb ze toen wel gekocht inderdaad. Want ja, heksen en volledig roze en ziet er leuk uit. Maar nee, niet te zuipen.
Nou ja.
Ja, oké. Okay. Dus we hebben een tip. We hebben een anti-tip. En dan hebben we als laatste nog weer een biertipje. Vanuit Jos zijn vakantieland.
Ja.
Die zegt Bintang, want nou ja, redenen.
Nou, prima, maar dan zet ik het één tegenover. Dat is Koning Ludwig uit Zuid-Beieren. Een mooi wit biertje met een twist. Want Bintang vind ik echt niet te doen.
Ik denk dat er niet zoveel anders te krijgen was. Maar wat is die twist dan?
Nou ja, je verwacht gewoon wit biertje met een elegale ijswatersmaak, hè?
Ja.
En er zit er toch nog een beetje een twist in dat hij een beetje richting blond gaat. Dus er zit een beetje een draft zit erop.
Oké. Okay.
Dus hij gaat richting een porter, zo moet je het eigenlijk een beetje... En dat verwacht je echt niet. En het is leuk, want je krijgt ze in halve liters. Ja, ik heb hem nou even hier niet staan. Maar de fles is kleiner voor het oog, maar hij is breder. Dus er past gewoon een halve liter in. Dus je zet hem neer. Oh, dat is gewoon een bierflesje. Maar ja, je moet even wat langer drinken. Dat is gewoon leuk.
Dus het is gewoon goed dronken worden op die dingen. Oké.
Ja, hij is bij de macro. Hij is wat moeilijker te krijgen. Dus wel,
maar
bij
dat
de Mitra soms. Maar oké.
Dat maakt helemaal niemand wat uit.
Nee. Koning Ludwig, onthoud die naam. Zo.
Okay. Ja. Yes. Dan zijn we er
twee
heen.
Puntjes op de O. Ja.
Ik denk dat we er doorheen zijn inderdaad.
We zijn er doorheen.
Nou. Ga ik even Hearthstone spelen.
Anderhalf uur.
Hoppa. Ja,
heel netjes.
Door.
Ja.
Ja, Marcel is er niet bij en we zijn snel... Oh.
Daar is ook een jingle voor, hè? Oké.
Okay, nee, die heb ik niet in het soundboard zitten.
Nee, ja, ik heb geen buffet. Ik zal niet flauw doen. Oké.
Okay, ja. Dat doen wij toch wel, ja.
Hebben we goed?
Yes. Wouter, ontzettend tof dat je er was. En kom nog eens langs.
Ja, zeker. Nou zeker.
Zolang wij dit wachtwoord niet veranderen, dan lukt dat.
Ook dat. En anders misschien een keer in de studio.
Dat sowieso behoort tot de mogelijkheden. Alleen vandaag even niet. Ondertussen is het al helemaal donker op het plaatje van de studio.
Ja.
Maar volgende week is die weer terug. Als het goed is, dan komen we dus gewoon weer uit de studio. Zoals normaal. All right. Dan ga ik hier op het knopje drukken en dan krijgen we de aftiteling.
Doei!
Doei!
Doei.
Bijna.
Ja, oké, okay, we kunnen er wel doorheen doen. Gelukkig maar, want anders is het niet normaal aflevering.
Oh ja.
Ja, meteen het licht van dus uit. Of nu het licht van Marcel aan, dat kan ook.
Ja, dat zou mooi zijn. Dat nu ineens het licht aan. Ja, dat is leuk.